Welkom bij Pauline's podcast. Hier krijg je inspiratie over boeken en schrijvers, over persoonlijke ontwikkeling, mindset, groei en ondernemen. Wat ontzettend tof dat je podcast nummer 30 gaat luisteren. En vandaag hebben Karin en ik in de boekenclub op Clubhouse Teun Toebes te gast. En we bespreken met Teun het boek Verpleeghuis. Hiermee wil hij de levenskwaliteit van mensen met dementie verhogen. Hij is 22 jaar en woont op dit moment in een verpleeghuis op een gesloten afdeling met mensen met dementie. En zijn boek is al 30.000 keer verkocht en hij wil vooral het gesprek voeren over dementie. En gelukkig heeft hij al heel veel mooie reacties ook van zorgverleners gekregen. Hij zet zich in voor een hoopvolle toekomst zodat de medemens met dementie een volwaardig en menswaardig bestaan krijgt. Want het kan jou en mij overkomen, want de voorspellingen zijn dat 1 op de 3 vrouwen dementie krijgt. Volg, like of abonneer en kijk voor de linkjes in de beschrijving ook om zijn boek te bestellen. Luister je mee naar dit mooie gesprek met Teun? Veel luisterplezier! Welkom in onze boekenclub, Teun. Iedere week hebben wij een schrijver te gast over een mooi boek. Vaak over persoonlijke ontwikkeling, mindset, groei of ondernemen. Of in ieder geval iets waar we een beter mens van worden. Nou, ik zag je overal in de media voorbij komen. Echt fantastisch hoe je dat doet. Ik dacht, ik wil graag meer weten hoe dat werkt en wat jij geschreven hebt en waarom. Nou, daar heb ik denk ik al een aantal antwoorden op. Die staan namelijk in jouw boek. Maar ik vind het een heel mooi onderwerp. Vooral omdat ik er zelf eigenlijk ver van afsta. Had ik zoiets van, ja, maar hoe werkt het nou? En jij hebt een bepaalde missie, die geef je aan in jouw boek. Zou je jezelf kort kunnen voorstellen wie je bent? En ook ja, wat jouw missie of je hartekreet is, waarom jij dit boek geschreven hebt?
Zeker. Nou, lieve luisteraars, fijn dat jullie luisteren hier deze avond. Ik ben Teun Toebes, ben 22 jaar en het is mijn missie om de levenskwaliteit voor mensen met dementie te verbeteren. En ik maakte op 21-jarige leeftijd de keuze om op de gesloten afdeling van een verpleeghuis te wonen, omdat ik me zorgen maak over de toekomst van mensen met dementie. Ik geloof erin dat we de zorg alleen van binnenuit, vanuit het hart en met het hart kunnen veranderen. Ja, en dichter bij de kern kan je niet komen dan door letterlijk op de gesloten afdeling te wonen. Dus ja, dat is wat ik doe. En ik woon daar nog steeds. Dus ik deel een badkamer, toilet, douche, mijn huiskamer, gang, keuken. Deel alles met mensen met dementie. Ik heb alleen een eigen kamer en daar staat mijn bed in. Met wat leuke retro meubels. Maar voor de rest, ik heb een systeemplafond, linoleumvloer. En ook dezelfde gordijnen. Dus voor de rest is het helemaal verpleeghuis. En ik heb het boek Verpleeghuis over geschreven. En we zijn binnengekomen op nummer 1 van de bestseller 60.
Wauw, wat cool.
Dat is natuurlijk helemaal fantastisch als het gaat over de boodschap. Vooral ook nodig dat dementie in de brede context, dat gesprek daarover wordt gevoerd. En ja, ik hoop dat dat nu in gang is gezet. Omdat je dementie juist uit die context van zorg wil halen. En als dat boek daaraan bij kan dragen, dan heb ik een heel fijn gevoel daarvan.
Wauw. En hoe is jouw boek ontvangen? Want ik las vandaag op je stories dat je 30.000 exemplaren had verkocht, toch? Of niet?
Ja, binnen 3 weken 30.000 exemplaren.
Wow.
Ja.
Had je dat ooit verwacht?
Aan de vierde druk. Nou, laat ik heel eerlijk zijn, Pauline. Ik ben zo nieuw in de boekenwereld. En ik kom erachter hoe die wereld werkt. Een hele andere wereld dan met views bijvoorbeeld op social media. Maar had ik het verwacht? Ik had het gehoopt. Ik ben wel blij. Nou, ik ben blij dat de boodschap dus ook zo breed wordt ontvangen. En dat mensen zich achter de boodschap kunnen vinden. Want jeetje, wat was het spannend in hoe bijvoorbeeld de zorg het boek zal ontvangen. Want dat is heel kritisch en scherp en heel praktisch en concreet. Maar ik krijg zoveel mooie reacties van zorgverleners die zeggen, maar dit is precies wat ik altijd voel en wat ik niet kon verwoorden. En vanmorgen ben ik bijvoorbeeld bij een ROC geweest met allemaal toekomstige zorgprofessionals. Ik haat die term, want we zijn soms te veel professional en te weinig mens. Maar die studenten die hebben 1-2 stages gehad en ik las het voorwoord voor en ze waren helemaal geraakt. Van ja, maar dit is inderdaad wat ik voel. En 75% van de studenten die stroomt uit binnen de opleiding. Dus maar 25% blijft over.
Dat meen je niet.
Dus we hebben echt hele grote opgaven om weer terug te komen tot die menselijkheid. Ja, en dat verwoordt het boek.
Maar je zegt 25% die gaat door in de opleiding.
Ja, van die opleiding, dus de opleiding tot verzorgende IG, daarvan stroomt 75% uit. Omdat ze de opleiding niet leuk vinden, omdat ze de stages niet fijn vinden, omdat ze niet goed begeleid zijn, omdat ze toch liever iets anders willen doen met hun leven. Dus dat is enorm groot percentage dat uitstroomt.
Maar, want je zit natuurlijk nu in een enorme niche in de zorg. Ik denk dat die passie voor ouderen en dan ook nog, zoals jij het omschrijft, het menselijke contact, dat is natuurlijk nog verder een niche in de zorg. Terwijl de mensen met zorg, die hebben dat in zich, dat geloof ik ook. Alleen die worden zo onder druk gezet, qua tijd. Dat is echt een uitdaging.
Maar af en toe is dat ook wat we als zorg zelf creëren. We zijn natuurlijk vanuit onze origine heel erg dienend richting wat er van ons verwacht wordt. En daarom, dat beschrijf ik ook in het boek, onze verwachting van verpleeghuiszorg is niet altijd juist. Soms denken families na hele zware periodes, mantelzorg, maar soms ook hele mooie periodes. Ja, nu moet iemand naar het verpleeghuis, wat een moeilijke stap is. Maar soms staan families op de stoep van, ja, hier is mijn moeder, maak haar maar weer gelukkig. Alsof wij dat als verpleeghuiszorg kunnen oplossen. We werken met ons hart, maar ja, wij kunnen mensen ook niet zomaar gelukkig maken. Daar hebben we juist die samenleving van nodig. En ja, wat ik heb geprobeerd in dat boek is juist om de brede samenleving te laten ervaren dat het over de toekomst van ons allemaal gaat en ook dat we allemaal van betekenis kunnen zijn. Want hoe het huidige systeem is ingericht, ja, dat is heel medisch. Het merendeel van de mensen die hier rondloopt, is verpleegkundige, net als dat ik ben, of die is verzorgende of helpende. Maar het is wel allemaal vanuit een bepaalde focus op de mens. Ja, en dat moet natuurlijk veel diverser worden, want het leven is geen zorg alleen.
Nee, ik las je worsteling in het boek. Ik las het, ik voelde het. Ik vind het echt een hele uitdaging wat je doet, want je bent 22 nu, toch? Of niet?
22, ja.
22. En je woont nu bijna een jaar, denk ik, in het verpleeghuis, of niet?
Ja, ruim een jaar. Ik ben op 3 augustus 2020 in het verpleeghuis gaan wonen.
Oké, dus dat is ruim een jaar. Heb je het idee dat jou... Ja, of blijf je daar langer wonen? Of hoe werkt dat? Mag je daar blijven wonen?
Ja, wat ik nu doe, dat is echt mijn levensmissie. Dus dit is mijn manier van leven. Ik heb geen einddatum, net als dat mensen met dementie dat niet vinden. Nee. En ik blijf daar volgens nog wonen. Zeker, want de missie stopt niet na een boek. En nu is de boodschap, die staat op papier. En nu is het brood nodig dat die boodschap ook praktijk wordt. Ja, en dat speelt natuurlijk op heel veel vlakken. Maar het is vooral belangrijk dat maatschappelijk debat over hoe we omgaan met ouderen met dementie. Is het überhaupt oké om mensen op gesloten afdelingen te laten wonen? Dat de standaard is. Ja, dat zijn hele wezenlijke vragen die niet alleen over de toekomst gaan van de mensen die er nu wonen. Want mensen leven dus gemiddeld 8 maanden in een verpleeghuis op basis van de huidige indicatiestelling en dan zijn ze dood. En dat is een hele korte tijd natuurlijk.
Ja.
Dus die systeemverandering die nodig is en waar ik over schrijf, dat gaat juist over onze toekomst. En ik zie hier in de groep met name vrouwen aanwezig zijn. Nou, 1 op de 3 vrouwen krijgt dementie. Dus reken maar uit hoeveel mensen, 90% van de mensen met dementie, die overlijdt in een verpleeghuis. Dus er zijn een aantal vrouwen in deze groep die ook later in het verpleeghuis zullen overlijden. Dus het gaat ook niet alleen over de toekomst van de mensen die hier nu wonen.
Nee,
dat zij een fijn leven hebben, maar ook juist over onze toekomst.
Ja, en de gemiddelde leeftijd is natuurlijk best wel oud. Tenminste, daar ga ik vanuit. Maar er worden ook steeds meer mensen, of die jonger zijn, die krijgen het.
Ja. Jonge mensen met dementie zie je steeds meer. We worden steeds beter in het diagnosticeren. Dus in plaats van een burn-out bijvoorbeeld, komt er uit dat er dementie aanwezig is.
Ja, nou, ik vind het echt een mooie missie. Want ik vroeg me dat even af, omdat ik dacht van, doe je dit nou tijdens je studie? Of wat is jouw plan daarin bijvoorbeeld? Maar als jij gewoon bedenkt, ik woon daar, ja, dan is dat zoals het is. En dat vind ik echt een bijzondere omgeving. Maar ook op jouw leeftijd. Kijk, als iemand 50 zou zijn, misschien dat ik dat dan... Ja, dat zou je vast wel vaker horen hoor. Maar
weet je wat het is, Paulien? Ik heb geen keus. Ik kan niet weten wat er schort, waar we mensen tekort doen en vervolgens mijn leven vrolijk verder leven op een studentenkamer te gaan wonen en te gaan werken, een ochtenddienst en dan weer naar huis gaan. Want het is een luxe dat ik nog naar huis kan.
Ja.
En nu als jonge generatie, als toekomstige generatie mensen met dementie, nu telt mijn stem nog. En zo heb ik dat ook echt gevoeld. Nu ben ik 21, dan de kans is 1 op 5 dat ik later zelf dementie krijg. Dat is het algemene cijfer. En nu word ik nog gehoord. En als ik later dus een van die 1 op 5 ben en ik woon op de gesloten afdeling van een verpleeghuis, ja, dan telt mijn stem niet meer. Letterlijk niet. Dat vinden we dus als overheid oké. Want dan telt de stem van mijn wettelijk vertegenwoordiger. En dat is soms een andere stem dan de stem van mensen met dementie zelf.
Ja. En ik heb jij al het idee, want jouw boek is dus al, je hebt een enorme oplage al verkocht. Heb jij het gevoel dat er al iets in beweging is? Want je geeft aan dat tussen de zorg en de bewoners, dat er af en toe spanning is. En weet je, je begeeft je tussen een aantal vlakken die moeten veranderen of dat je graag wil dat er verandert. Maar heb je het idee dat er al een beweging in zit?
Absoluut.
Ja?
En dat is ook heel hard nodig. Waar je merkt dat die beweging in zit, is dat nu bijvoorbeeld juist dat gesprek op gang komt. Ook op mijn Instagram bijvoorbeeld. En de reacties die binnenkomen, ook van jongeren die het boek lezen en denken, ja, vandaag sprak ik met iemand die zei, dit is het eerste boek dat ik heb gelezen in mijn leven. Dus je merkt zeker dat er een verandering gaande is. En los daarvan, ja, de media die nu is gekomen, dat opent ook veel deuren. En deuren die wagenwijd open moeten staan om de verandering ook te realiseren. Want dat kunnen wij niet alleen als mensen met dementie of als zorgverleners of als mantelzorgers. Daar hebben we ook de verzekeraars bij nodig. Dus volgende week spreek ik met de voorzitters van de grootste verzekeraars in Nederland. Een hele hoop Kamerleden. Volgende week is ook een commissie VWS, Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dus ook vanuit de politiek komt er nu interesse en dat is nodig om die grote beweging op gang te brengen.
Ja, het is een soort, we hadden een keer Menno Lanting ook hier op Clubhouse. En die vertelde, die had het over olietankers en speedboten. En dit is een soort olietanker XL, denk ik. Als je ziet hoeveel facetten inderdaad met vanuit de Kamer, vanuit de zorg, vanuit de verzekeringen. Je hebt zoveel facetten die...
Ja, het is vreselijk hoe ingewikkeld we het onszelf hebben gemaakt. De kern van zorg is namelijk heel eenvoudig. En dat is ook... een kleine kritiek op het boek mag ook benoemd worden. Een enkeling vindt mij idealistisch. Artikel in de NRC, daar ging het daar ook over. Ik zal zelf nooit zeggen... dat de ideeën die ik beschrijf idealistisch zijn. En waarom niet? Omdat ik pleit bijvoorbeeld niet voor gouden kranen in alle verpleeghuizen. Ik pleit er niet voor dat mensen alleen maar zijden pyjama's moeten dragen. Waar ik voor pleit, dat is een basis van het leven. En het feit dat we bijvoorbeeld vrijheid bij dementie of zelfbeschikkingsrecht bij dementie al idealisme vinden, dat zegt natuurlijk heel veel over het mensbeeld dat we hebben van mensen met dementie.
Nou, want ik vind het niet
ideaal. Dat is iets dat we juist allemaal zouden moeten willen.
Ik vind dat je heel nuchter en heel menselijk schrijft. En echt het pure haal je eruit. En dat vind ik juist heel mooi. Dat je gaat niet voor die opsmuk. En ze moeten, weet ik veel, 3-ganger diner. En nee, daar gaat het niet om. Je wil gewoon dat zacht gekookte eitje wat je omschrijft. Dan denk ik,
maar ja, er is een richtlijn salmonella preventie. En die zegt, de kans op salmonella is groter bij zachtgekookte eieren. Dus dan worden er standaard blauwgekookte eieren geserveerd.
Ja,
maar goed, wat heb jij nu echt geleerd? Wat heeft het met jou gedaan?
Met mij?
Ja.
Sowieso vind ik het, hoe je omschrijft, hoe jij met de mensen omgaat. Nou, daar heb ik nog wel een aantal vragen over, maar dat vind ik echt bewonderenswaardig. Want als ik naar mezelf kijk, dan heeft niemand mij geleerd hoe ik met mensen met dementie om moet gaan. En jij omschrijft dat alsof je dat aangeleerd is, of dat het je heel soepel afgaat. Dat vind ik bewonderenswaardig, hoe jij... Ja, en dan heb ik het vooral over de gesprekstof. Want je kan natuurlijk niet, als je elke keer vraagt hoe laat is het? Ja, of hoe heet je of waar kom je vandaan? Misschien sommigen zullen dat nog wel weten. Maar dat zijn natuurlijk hele pijnlijke dingen. En dan valt het stil. Dus qua gesprekstof...
Ja, maar vraag je dat ooit aan jouw vrienden, Paulien? Vraag je ooit aan je vrienden hoe laat is het? Of,
Nee, maar je gaat wel terug in soms in herinneringen van weet je nog toen en toen. Of,
ja, maar dat heeft helemaal geen zin.
Nee, precies. Dat maar is, ik ben dus niet gewend om met mensen met dementie om te gaan. Dat is duidelijk. Maar hoe jij omschrijft hoe jij enorme lol en simpele dingen zoals een vrijdagmiddagborrel en tijd voor elkaar, een theetje op de kamer, die afleiding. Hoe je dat omschrijft, vind ik echt alsof het je heel makkelijk afgaat.
Ja, dat is toch niet zo?
Nee, nou, dat, je omschrijft het wel zo. En ja, daardoor nee, dacht contact. Ik van... Nee, maar ik ben toen mijzelf gaan afvragen van... Oké, hoe zou ik dat doen? Zou ik dit ook zo doen? Dat ben ik mij gaan afvragen. Ja. En vooral ben ik gaan denken van... Jeetje, wat is dit toch een pure vorm van oprechte aandacht?
Ja, en, dat is het ook. Het is... Ja, is het contact moeilijk? Ik vind het contact helemaal niet moeilijk. Waarom niet? Omdat op het moment dat je mensen ziet zoals ze zijn, dan ontneem je ook je eigen angst. En wat je vaak merkt als we het hebben over mensen met dementie als een groep zieke mensen, dan creëren we onze eigen angsten. Het kan fout gaan, maar wat ik merk juist met mijn huisgenoten is dat er helemaal niks fout kan gaan. Wat er wel fout kan gaan, is als we mensen gaan confronteren met hun eigen onvermogen. Dus als je dus wel gaat vragen, weet je dit nog? Of weet je nog wie ik ben?
Precies.
Ik woon nu ruim een jaar samen met mijn huisgenoten. En ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken, dat het merendeel mij niet met de voornaam aan kan spreken, omdat ze mijn naam niet herinneren. Maar
ze weten donders goed wie je bent. Ja.
Ja, omdat mensen wel het gevoel onthouden dat je bij iemand creëert. En dat is bij iedereen zo.
Maar wat ik dan, want dat lijkt me het lastige. De vorm is bij de een wat heftiger dan bij de ander. Denk ik, of niet? Want niet iedereen heeft hetzelfde, of zit in hetzelfde stadia.
Ja, dementie is super ingewikkeld. En er zijn heel veel verschillende vormen. En er zijn heel veel verschillende uitingsvormen. Je kunt hallucineren. Je kunt juist moeite hebben met structuur in de dag. Je kunt juist heel erg in het verleden leven. Het is zo ontzettend breed. Dus ja, echt met iedereen verschilt het alleen. De kern van wie we allemaal zijn als mens, die blijft altijd hetzelfde. Ja. En of mensen nu kunnen praten of niet, of mensen nu hallucineren of niet. De basis van het leven in het verpleeghuis is contact.
Ja.
Ja, en dat is ja, dat laat zien wat er in het leven werkelijk telt. Want wat je heel erg merkt, is dat we allemaal heel erg bezig zijn met gewoon welke auto rijden wij en welke auto hebben de buren en hebben we nog een nieuw designmeubel of gaan we nog een trede hoger in ons salaris komend jaar en dan woon je in een verpleeghuis of je moet er wonen met een rechterlijke machtiging, want vaak gaat het onvrijwillig. Ja, en dan dat is best wel angstig en daar komt ook een deel van de angst vandaan natuurlijk. En dan blijft er weinig van je identiteit over als je alleen maar waarde hecht aan uitstraling. Want het enige dat nog telt in het verpleeghuis, ja, is vaak de kleding die je draagt, die je waardigheid geeft. En de relaties die je aangaat met mensen die je nog hebt. En ik heb juist die relaties, die ervaar ik nog iedere dag als heel wederkerig. Terwijl het stigma rondom dementie is dat de wederkerigheid verdwijnt. En dan zeg ik niet dat die wederkerigheid dezelfde vorm aan blijft nemen, maar die verandert enorm. Maar ja, en dat vond die ik, is er nog wel.
Ja, en dat vond ik juist zo mooi om te lezen. Dat heb ik me nooit gerealiseerd. Dat het gewoon vrienden zijn die eigenlijk waar je mee samenwoont. Tenminste, als ik jouw relatie zo met Ad voornamelijk lees, dan denk ik, nou, jullie hebben het echt al naar de zin. En volgens mij neem je ook soms een paar huisgenoten mee naar een tv-show. Of je bent in ieder geval heel ondernemend met ze. En ik heb het
ja,
idee...
Ja, ook dat, hè.
Ja.
Dat is ik vind het wel treurig eigenlijk om ja, een boek waarin de kernboodschap je blijft mens is, dat dus op nummer 1 binnenkomt, omdat je, dat zegt iets dat de neiging is zo groot naar die boodschap, maar dat zegt ook heel veel over hoe wij er vervreemd van zijn geraakt.
Ja, ja.
En dat dus het feit dat het verhaal van een jonge jongen in een verpleeghuis, of een jonge jongen die met ouderen samenwoont, dat zoveel ruchtbaarheid creëert in de media. En dat zegt ook heel veel over de manier waarop we in Nederland niet meer samenleven. En bijvoorbeeld als je kijkt naar Op 1, waar ik dus samen met mijn huisgenoot Ad en Muriel ben geweest. Het is anderhalf jaar lang iedere dag over verpleeghuis gegaan en nu opnieuw.
Wat gebeurt er in de verpleeghuizen? Hoe gaat het coronabeleid daar gevormd worden? Ja, en mijn huisgenoten hadden daar niet gezeten als ik niet had gezegd, ik kom alleen als zij komen. Dus je merkt gewoon dat er constant in de samenleving de neiging is om niet met mensen met dementie zelf te praten. Om niet mensen uit het verpleeghuis zelf te vragen.
Wat alleen maar over doen. Ze te praten bedoel je?
Ja. Telkens.
Ja, ik vind dat je dat heel goed doet. Daardoor krijgen ook zij een gezicht. Het is niet alleen jij vertelt over. En je hebt een aantal foto's in het boek. En je hebt natuurlijk met jouw stichting is het denk ik, hè? Jouw steun en toeverlaat.
Ja.
Dat je daarmee ook dingen onderneemt. Ja, ik kan mij voorstellen dat je hier enorm veel energie van... Het kost heel veel energie, maar je krijgt er ook heel veel energie van.
Het heel veel op. En het is ook heerlijk. Het verpleeghuis is zo'n fijne omgeving. Want vaak hoor je geluiden over mensen die het gevoel hebben alsof ze in een rat race zitten. En dat het allemaal maar sneller moet en beter moet. En wat heerlijk is, Pauline en Karen, is dat, en alle andere luisteraars, dat in het verpleeghuis ga je een stap terug. Dus in het verpleeghuis staat de televisie niet aan op één of wordt er geen media gelezen. Dus ja, daar ben ik daar gewoon medebewoner. En mijn huisgenoten zijn ook gewoon medebewoner voor mij. En dat is dus iets heel puurs.
En je bedoelt...
Ja, je leeft echt in het nu.
Ja, het is geen echt in het nu. En het gaat een treden langzamer. En ja, natuurlijk zijn alle retraites en weet ik veel wat allemaal is super populair. Mindfulness, maar ja, het verpleeghuis het dwingt je ook tot een soort mindfulness, omdat het allemaal wat trager gaat. Dus in die zin is dat wel gezond voor de huidige generatie.
Ik hoor een nieuwe workation aankomen. Nee, maar...
Stap alsjeblieft dat verpleeghuis binnen en denk, wat kan je doen voor iemand? Of ga desnoods gewoon in de huiskamer zitten, wat ik ook doe. En dan zeg ik helemaal niets, maar dat je er gewoon bent.
Ja, nou, dat was een van mijn vragen wel. Van, er gaan als het goed is een hoop mensen naar de podcast luisteren of die zitten hier onderin. Wat zouden wij kunnen betekenen aan hulp? Of welke tip kan je geven aan mensen om te ondernemen?
Het allerbelangrijkste is dat we met elkaar dat stigma rondom dementie doorbreken. Omdat dat stigma is zo inktzwart en dat drukt op de identiteit van heel veel mensen met dementie. Dus ik hoop als mensen dat boek lezen dat ze bij zichzelf vooral nagaan. Jeetje, wat een boodschap en wat betekent dit voor mij? Maar wat betekent dit ook voor mijn toekomst? En als je dat beseft, dan ga je dat gesprek voeren met de mensen om je heen. En dat is nodig, want in de bestuurskamers wordt de ouderenzorg al ontworpen. Maar dat is niet voldoende, want er blijft vaak bij praten en weinig actie. In de zorg willen we graag veranderen, maar weten we niet altijd hoe. En daar hebben we ook mensen die niet uit de zorg komen voor nodig. Dus ja, wat kunnen mensen concreet doen? Dat is vooral bij zichzelf nagaan, wat betekent dit voor mij? En dat gesprek daarover voeren, want dan weet ik zeker dat de initiatieven vanzelf komen.
Ja, en het betekent iets voor ons. Want vrouwen, 1 op de 3 heeft dementie. 90% daarvan overlijdt gewoon straks in een verpleeghuis. En gemiddeld 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Dus de kans is groot dat jij, ik, de mensen die nu zitten te luisteren, er linksom of rechtsom mee te maken krijgen.
Ja, het is bijna 1 op 1 dat je er ooit mee te maken krijgt. En of je buurvrouw, of je kinderen misschien op jonge leeftijd, of je ouders, of ja, een ander familielid.
Ja, het wordt dan
moet iedereen ermee in contact komen. En nu wonen veel mensen natuurlijk ook thuis met dementie. Want het merendeel van je leven met dementie woon je gewoon thuis. En dat is echt een groep die soms ook vergeten wordt. Het gaat natuurlijk in het verpleeghuis, verpleeg thuis het boek. Dus het gaat over het verpleeghuis, het leven daar, als instituut soms ook, hoe dat kan voelen. Ondanks alle fantastische, lieve zorgverleners die er zijn. Maar ja, het blijft een instituut. Maar je kunt ervan uitgaan dat in iedere straat in Nederland wel iemand met dementie woont.
Ja.
En helemaal nu, als je kijkt naar de cijfers, nu wonen er 280.000 mensen met dementie in Nederland, waarvan 80.000 in verpleeghuizen. Maar in 2050 zijn dat 620.000 mensen met dementie. Dus dat is ruim verdubbeld.
Ja, dat is wel heel veel.
Sterker
nog,
het verdubbelt binnen 20 jaar. Dus nu zijn er al hele grote uitdagingen en wordt er al gesproken over een zorginfarct. Nou, laat staan hoe dat is over 20 jaar als het aantal verdubbeld is. Dus dat betekent dat een verandering is geen vraag meer. Dat is een noodzaak. Nee, maar laten we alsjeblieft de goede kant op veranderen. Dus laten we niet nog meer verkrampen in het ontmenselijke van mensen met dementie.
Nee, joh, Teun, we zetten gewoon aan de rand van elke stad gewoon zo'n blokkendoos neer. Dan zetten we een hek omheen en stoppen we al die mensen in en is het probleem opgelost.
Nou ja, ja dat is
hoe we er nu mee omgaan, toch?
Ja, vroeger is dat ooit zo gegaan en vast vanuit goede bedoelingen. En je zag het vroeger in de psychiatrie natuurlijk. We creëren aparte dorpen en een beetje uit de stad, dat mensen er niet te veel last van hebben. Mm. Maar dat is natuurlijk niet de definitie van een inclusieve samenleving. En het mag nooit zo zijn dat een inclusieve samenleving alleen maar geldt voor de werkende mensen in Nederland, die ook nog eens wit is.
Nee, ja, ik zit even na te denken hoe dat dan, vooral met die hekken eromheen, dat is natuurlijk hoe dat dan ontstaan is. Dat is
Ik wil hem wel eens uitleggen. Want ik merk, kijk, ook een kritiek is dat ik hou van kritiek af en toe. Is heel gezond. Maar een kritiek is dat ik bijvoorbeeld niet om veiligheid geef. Alleen, ik zal nooit zeggen dat ik niet om veiligheid geef. Sterker, ik geef juist om veiligheid, maar ook om kwaliteit van leven. En 7% van de mensen die nu in een verpleeghuis wonen, woont in een organisatie met bijvoorbeeld een open deurenbeleid. Dus geen gesloten afdeling. Maar dat betekent nog dat ontzettend veel mensen in Nederland wel op een gesloten afdeling wonen. En een gesloten afdeling is niet oké. Nooit niet. Ook niet als mensen weg willen lopen. En ik leg graag uit waarom. Het is bij dementie de kunst van het verleiden. Want op het moment dat je van dat verpleeghuis een verpleegthuis maakt en mensen hebben het gevoel dat ze thuis zijn, of ze hebben een geborgen gevoel, of ze hebben het gevoel dat het gezellig is, dan ga je niet weg. Net als jullie ook niet weggaan. Jullie gaan ook niet zoeken naar een uitgang op het moment dat je het ergens gezellig vindt.
Nee, dat klopt.
Dan is er geen aanleiding om weg te gaan. Want dan herken je het, net zoals jij zegt in je boek, zullen we naar de kamer gaan waar de foto van je hond hangt, volgens mij was dat een voorbeeld. Om mensen weer terug naar hun eigen kamer te brengen, die niet als hun eigen kamer voelt, omdat het alleen maar wit is.
Ja, of omdat je standaard gordijnen hebt die je dan moet vervangen en dat kost €1200 omdat
het niet wakker. Echt? Jeetje,
kan dat je voor de mensen die nog niet hebben het boek hebben gelezen, zou jij iets meer kunnen vertellen over die gordijnen?
Nou, ik wil even nog die deuren afmaken, want het is wel belangrijk om dat goed uit te leggen. Want er zijn namelijk initiatieven die in Nederland die laten zien dat het niet nodig is. Je hebt bijvoorbeeld de GPS, en dan krijgt familie een berichtje van je vader is daar. Misschien kun je even naar hem toe om te kijken of je iets kunt doen. En niet vanuit dat overbezorgde. En tot slot, in Duitsland is bijvoorbeeld een verbod op gesloten afdelingen. En wat je daar ziet is dat er ook nog eens minder valincidenten zijn. Dus in Nederland is het allemaal heel erg in de angstmodus als het gaat om valgevaarlijkheid. Maar in Duitsland kunnen mensen nog naar buiten en is die ondergrond buiten dus niet altijd vlak. Dus mensen blijven getraind met hun lichaam om te lopen op ongeleide ondergronden. Maar in Nederlandse verpleeghuizen zijn die vloeren allemaal super strak van de linoleumvloer. Dan zijn mensen helemaal niet meer getraind. En kijk, dan geef ik antwoord op de vraag. Wat kan ik voor de mensen, wat kan ik qua concrete ideeën, bijvoorbeeld gordijnen. Ik wilde nieuwe gordijnen. En dan zie je dus dat de traditionele verpleegerszorg gaat nog heel erg vanuit grootschaligheid, vanuit regels, vanuit procedures. Ik wilde nieuwe gordijnen. Ik heb namelijk nu nog altijd van die beige, lelijke oude mensen gordijnen. Zeg maar, qua bloemenprint en ze zijn muf. En ik wilde natuurlijk graag gewoon een leuke gele retro gordijn met een wafelprint. En toen vroeg ik, mag ik nieuwe gordijnen? Ja, dat mag wel, maar ze moeten wel aan een bepaalde eis voldoen voor de brandveiligheid. Veiligheid. Het draait allemaal om veiligheid in de zorg. Soms een beetje te veel. En toen moest ik die gordijnen bij één leverancier afnemen. En je geeft daarmee zo'n leverancier, omdat er een contract mee was gesloten, er wordt een enorme preferred supplier. Dus ja, die man die kwam bij mij kijken, die gordijnenboer, en die had even een meetlint ernaast gehouden. Het was 4 meter gordijn, €1200.
Ja.
Nou, ik zag die offerte, ik dacht, jeetje mina, dit is gewoon 2 keer mijn studielening. Wat doet zo'n contract dat dus grootschalig is gesloten met bijvoorbeeld de eigen regie van een individu? Ja, er staan op alle organisaties in Nederland, hebben eigen regie bijvoorbeeld in de visie staan of zorg op maat. Maar wat betekent dat nu? in de praktijk? Als je bijvoorbeeld niet eens mag bepalen welke gordijnen je daar neer wil hangen. Wat betekent eigen regie op het moment dat er dus zo'n salmonella-richtlijn is? Of wat betekent eigen regie op het moment dat je afhankelijkheid moet tonen door het vragen van een sleutel als je naar buiten, naar de afgesloten tuin wil? Wat betekent eigen regie als je bijvoorbeeld naar de wc wil, maar dat het slot niet goed functioneert? En dat zijn allemaal ervaringen die ik dus beschrijf en waar je pas achterkomt op het moment dat je als gelijkwaardige samenleeft met mensen met dementie, omdat je dan niet om die regels heen kan.
Ja, en
je ervaart ze zelf op dat moment.
Zeker.
Ook.
Ja.
En is het niet ontstaan uit uit snelheid en gemak van de verzorging ook, waardoor dat het zo efficiënt mogelijk allemaal moet in plaats van gelukkig mogelijk?
Nou, ik geloof dat er weinig verzorgenden zijn in Nederland die streven naar efficiëntie. Ik geloof dat we allemaal de zorg ingaan vanuit een medemenselijkheid. Alleen de vraag die er vanuit, en dat klinkt breed, het systeem komt. Dus welke productie je moet draaien, hoeveel FTE je hebt. Dat is niet iets dat verzorgenden zelf kiezen. Dat zegt ook iets over hoe wij als samenleving naar verpleegherszorg kijken. Wat ik al benoemde, dat gewoon maakt mijn moeder maar gelukkig. Of families die heel erg angstig worden als er incidenten kunnen gebeuren. Of dat is wat we nu doen. Hè. We handelen, we acteren op basis van incidenten. Iemand ontsnapt, zo wordt dat dan genoemd. Maar misschien ging diegene gewoon wandelen. Maar dat wordt dan ontsnapt genoemd. En dan gaan we dat maar weer strakker maken, dat regime. En ik geloof niet dat dat altijd vanuit zorgverleners komt. Ik zeg wel dat veel zorgverleners door die liefde voor de mensen te veel goede bedoelingen hebben. Dus goede bedoelingen zijn fantastisch, maar alleen goede bedoelingen, zo heb ik het ervaren, hebben heel weinig betekenis. Dat kan ook juist heel erg beperken in de vrijheid die je ervaart of in de autonomie die je nog kunt tonen.
Ja, maar dit betekent ook dat als jij in zo'n of dat jij een kamer hebt als en jij bent dus wel helder van geest en jij doorziet alles en jij denkt €1200, wie verdient hier nog meer allemaal aan? Weet je, het gaat zo vaak over de kop.
Ja, zeker, maar dat wil ik sowieso zeggen dadelijk, maar nog even over die zorgverleners. Het gaat er ook om waar je op wordt beoordeeld. En dat komt wel vanuit de maatschappij. Dat komt vanuit een verzekeraar, vanuit de inspectie.
Ja, het heeft uiteindelijk allemaal met geld te maken. Ja.
Nee, helemaal niet. Het gaat om verantwoordelijkheid. Het gaat erom dat op het moment dat ik op een afdeling sta als zorgverlener en iemand anders die ontsnapt, in vreselijke term ontsnappen, want dat is helemaal niet de bedoeling van iemand altijd. Maar dan moet je een MIC-melding invullen, een melding incidenten cliënten. En daar word je op beoordeeld, want dan komt je naam bij te staan als betrokken medewerker. En je wordt dus niet beoordeeld of je medemenselijk bent, hoe het contact is met mensen, maar je wordt beoordeeld op bijvoorbeeld incidenten, of je taken wel goed uitvoert. Dus er is een wantrouwen ontstaan richting zorgverleners. En dat is heel ernstig.
Ja, dus het beoordelingssysteem klopt ook niet, bedoel je zo?
Nee, natuurlijk niet. Het is vreselijk als je wordt beoordeeld op bijvoorbeeld meldingen. En dan kunnen leuke kwaliteitsfunctionarissen wel zeggen, ja, je wordt niet beoordeeld op cliënten, dit is een middel om ervan te leren. Ja, maar het is leuk lullen als je buiten de afdeling staat. Dan kom maar eens werken, want wellicht voelt dat wel zo voor je, alsof je wordt beoordeeld op die incidenten.
Ja, precies.
Ja. Als er vergroot glas ligt op wat is er gebeurd, hoeveel incidenten zijn er geweest, dan is dat ook dat wat
zeker.
Er aandacht krijgt.
En dat is heel logisch.
Ja. En dan worden mensen die daar moeten voor werken misschien ook wel bang van, stel je voor, tijdens mijn dienst gaat er iets gebeuren.
Nou ja, en hoeveel mix moet je hebben om de kick te krijgen, zeg maar?
Maar ook, dat is een hele belangrijke vraag die ik stel in dat voorwoord. Wat is de betekenis van dat leven met dementie? Mag je nog risico lopen in het leven? Waarom mag ik als jongere, als 22-jarige, alles doen wat God verboden heeft? Alles. Mm-hmm. Ik mag blowen, ik mag alles doen. Ik mag seks hebben wanneer ik wil. En waarom, als je oud wordt, als je dementie hebt, dan word je als het ware bedrukt in hoe je jezelf kunt uiten, omdat we allemaal een verwachting hebben van diegene. En over die kosten, dat wat over de kop gaat, het is echt een heel groot gevaar wat nu gaande is in Nederland en wat steeds groter wordt, omdat we dus naar die 620.000 in 2050 gaan, hoe meer mensen met dementie er komen, hoe groter de kans is dat mensen met dementie als het ware een politiek drukmiddel worden, maar ook hoe groter de kans is dat zij een commercieel middel worden. En dat is wat je nu soms ziet gebeuren, want kwaliteitsgelden, en daarom geloof ik ook niet dat de oplossing per se in geld zit als enige oplossing. Het gaat erom hoe je dat verdeelt, maar nu hebben wij bijvoorbeeld in de huiskamer, weet ik veel wat we krijgen van die, het is best treurig dat we een robothond hebben in de huiskamer, terwijl mijn huisgenoot Tineke gewoon een echte hond heeft.
Ja.
En dat we daar misschien best wel hulp voor kunnen vinden om die uit te laten. En dat we bijvoorbeeld een beamer hebben, dat zie je in veel verpleeghuizen, met die boven een tafel hangt waar dan vlinders op komen te staan onder het mom van sociale activatie. Nou, fantastisch bedacht vanuit de marketingafdeling. Maar zo'n ding kost 4000 euro bijvoorbeeld. En het is best een treurig gezicht dat wij de 's ochtends op vlinders moeten tikken op de tafel, terwijl de deur naar buiten op een slot zit. En eigenlijk wil je gewoon buiten die vlinders kunnen zien.
Ja.
En dat is echt, dat beschrijf ik ook heel duidelijk in het boek, dat is echt een armoede van onze welvaart. Dat we dus denken dat de oplossing zit in euro's geven. Nou, wat gebeurt er? We moeten hashtag zorginnovatie halen op social media. We gaan investeren in zulke domme producten. Dat, voor sommige mensen werken het, maar het zijn echt, en dat is echt een gevaar, dat we te veel geld gaan verdienen aan zulke dingen die afleiden van de relatie die we hebben van mens tot mens. En dat is dus wat je ook nu hoort in het huidige debat rondom zorgverleners. Er wordt te weinig geïnvesteerd in mensen zelf. Te veel op de uitstraling. Als de vloer een vlek heeft, dan komt er al een bedrijf om de vloer opnieuw te boetseren. Maar ja, hoeveel mensen hebben wel niet een vlek? En die moeten een keer met aandacht behandeld worden.
Ja, ik snap wat je zegt. Ik heb ondertussen, hadden we een handje. En ik zie Haider, die heeft denk ik een vraag. Die wil denk ik met ons meepraten. Of Haider, wat wil jij toevoegen of vragen?
Goedenavond.
Hi.
Hallo, ik wilde alleen even zeggen, dan ga ik weer terug naar podium. Of hoe heet het, naar de audience. Teun, fan van jou, dat weet je. We kennen elkaar via LinkedIn.
Ja, leuk. Ja, zeker. Ik herken je foto.
ik vind het zo mooi wat je doet voor deze mensen, maar ook juist voor die wereld. En dat je echt een mooi schoolvoorbeeld bent, denk ik, als we het hebben over inspiratie. Dus ga alsjeblieft door en blijf ons inspireren. Dan speaking, ik ga weer naar de...
Dankjewel, Haider. Ik hoop dat je wat mee doet. Ik weet dat jij in een hele andere sector zit, die wel wat meer met euro's te maken heeft. Maar dat is ook het mooie, dat je dan hier aanwezig bent, omdat het dus niet alleen over de zorg gaat, maar juist ook over de toekomst en over het mensbeeld dat we hebben. En hoe we samenleven. Dus dankjewel.
Nou, ook denk ik bij Haider. Als het ons 1 op de 5 treft. Dan kijk eens om je heen. Ja. Wie weet. Nou ja. Lees het boek.
Ik sta uiteindelijk nog het bedden. Maar dat komt goed. Dankjewel.
Jo. Nou, we zaten midden ons verhaal. Maar leuk dat Haider even meepraat.
Ja, want over die tafel gesproken, dan projecteren ze dus vlinders op die tafel. Dan zit je in de huiskamer, maar dan schuif je je bed uit, dan kom je in de huiskamer, dan heb je daar een activiteit. En wat gebeurt er met de stappenteller van al deze mensen? En van jou zelf, Teun, hoeveel stappen zet jij op een dag?
Ja, net als de poep van mensen in de darmen zitten ook de mensen zelf vaak stil. En wat gebeurt er dan in de zorg? Weet je, er wordt je hele leven wordt geroepen, beweging is belangrijk. Maar als het dan aankomt op bewegen en je bent oud, dan moet daar de fysiotherapeut voor komen. Om een uurtje beetje te gaan wandelen of 2 uur in de week of 3 uur in de week. Ja, dat is natuurlijk niet hoe je het leven gewend bent. En bijvoorbeeld over die poep gesproken. Dat is namelijk best wel een probleem bij veel oudere mensen. Dat obstipatie wordt dat, zo wordt dat dan gerapporteerd in een systeem, maar we gaan daarbij voorbij aan de oorzaak en vaak is dat ook een gebrek aan beweging. Dus op het moment, en dat is helemaal niet gek te noemen, als mensen, weet je, als de deur naar buiten dicht zit en je komt daar een paar keer achter of dat je niet wordt geprikkeld in de omgeving, dat je aankijkt tegen een tuin die is begroeid en niet tegen Dat je niet de straat op kunt kijken waar leven is. Waar je auto's ziet of waar je kinderen ziet spelen. Of waar je iemand voorbij ziet komen op een scooter. Ik zit midden in Kanaleiland namelijk. Ja, dan word je helemaal niet geprikkeld om te bewegen. Want er gebeurt weinig. En we moeten voorkomen dat het leven in het verpleeghuis leven van maaltijd naar maaltijd wordt. Dat je als het ware de betekenis verliest uit de laatste fase van je leven.
Ja, en die prikkels, ik kan me voorstellen, jullie hebben een tuin, dus maak een tuiniergroep. Iedereen die zin heeft om lekker in de aarde te woelen. Of dat moet toch op
ja,
zich...
Kijk, ja, zeker. Dat zeker. Laten we dat voorop stellen. Maar het gaat er ook om dat we, als mensen dat willen, dat we hen wel blijven betrekken in het sociale leven. En je wil voorkomen dat het leven bij alleen het verpleeghuis blijft als je nog behoefte hebt aan meer. Ja. En maar dat vraagt ook iets van families om dat wel te blijven doen. En dat vind ik een prachtig voorbeeld om even terug te komen op hoe je dan wel betekenis kan krijgen. Ik was samen met mijn huisgenoot Ellie. Ik kan intussen niet meer goed spreken omdat ze haar taal is verloren. Maar ik ben samen met haar naar haar zoon gegaan. En daar lees
ja,
je dus
dat
ook
was
over.
Een mooi verhaal. Ja, vertel ja, het alsjeblieft.
Dat,
ja,
ja, dat is een van mijn mooiste momenten. Omdat, ik kan er bijna voor van schieten, maar dat zij kon niet goed spreken en ik kwam bij haar zoon binnen. Woont in Nieuwegein, dichtbij Utrecht. En was iets van 10 minuten rijden. Maar ik heb een rolstoelauto en in die auto zag ik haar helemaal opbloeien. Ze kwam, terwijl ze autorijden vroeger vreselijk vond. Maar ze keek naar buiten en naar de weilanden. En ze zag leven. En ze kwam weer binnen bij die zoon en toen schoot ze vol. En toen zei ze een volzin, prachtig. Nu weet ik eindelijk waar mijn zoon woont.
Oh.
En toen dacht ik, krijg ik kippenvel, maar jeetje. Hij woont hier dus al 30 jaar. Je bent moeder. Je bent in de 90. En natuurlijk wil je weten waar je zoon woont. Natuurlijk is het fijn om ook daar een keer te zijn. En om die wederkerigheid wel te hebben. In plaats van dat mensen altijd maar naar je toe komen. Ja, en dat zijn zulke prachtige momenten. En dan worden mensen dus wel weer geprikkeld in dat leven. En dat, daar zie je, ondanks dat mensen misschien precies de details van zo'n moment vergeten, zie je wel echt heel lang effect van. Mensen met dementie zijn namelijk niet gek of niet dom. Of ze vergeten af en toe een enkele dingen die in het heden gebeuren of iets in het korte verleden. Maar dat emotionele bewustzijn blijft zo aanwezig.
Ja, de persoon zelf is gewoon de persoon natuurlijk. Ja,
ja. Ja, ja en we vinden dat dus heel vervelend als dat verandert in onze samenleving. En we vinden het eigenlijk, weet je, als je in onze samenleving, dat is best wel sneu als Nederland zijn, als westerse wereld. Maar wij hechten zo'n grote waarde aan onze rationaliteit. We zijn een kenniseconomie, je hele leven bouw je kennis op. En op het moment dat je je rationaliteit langzaamaan gaat verliezen door bijvoorbeeld dementie, dan gaat de hele samenleving zich dus anders tegenover je verhouden. Terwijl ik juist heb gemerkt dat de emotionele aanwezigheid van mensen nog zo sterk kan zijn. En daar kunnen wij zo ontzettend veel van leren.
Maar even voor mijn beeldvorming. Hè? Is het dan zo dat als je in zo'n gesloten afdeling woont, is het dan gebruikelijk... Nee, laat ik het anders formuleren. Als je in een gesloten afdeling woont, is het dan zo dat je nu niet weg mag? Of dat familie jou niet mee mag nemen ergens naartoe? Of
jawel, jawel.
Dat
jawel.
Mag wel.
Familie mag je natuurlijk wel meenemen. Dat wel, maar je mag niet zelf naar buiten lopen. Je mag niet zelf naar de tuin. Wat bij ons het geval, bij sommige huizen wel. Maar je mag bijvoorbeeld niet zelf de gesloten afdelingsdeur af. En nee. Dat is natuurlijk best wel vreemd, want het gaat wel over een thuis. Maar opnieuw herhaal ik het. Het is de kunst van het verleiden. En het gaat juist over alternatieven die er al zijn, maar die nog onvoldoende worden gebruikt vanwege angst. En we reageren vanuit angst. En dat is super pijnlijk. Dat kan niet.
En wordt, want jij zit nu in een verpleeghuis in Utrecht, wordt van daaruit uit gestimuleerd dat familie de bewoners betrekt bij het leven? Wordt dat gestimuleerd?
Ja, ongetwijfeld, maar dat weet ik allemaal niet. Want ik ben bewoner. Dus ik krijg hoe dat organisatorisch zit, weet ik niet. Het boek is ook helemaal geen aanval richting de plek waar ik woon.
Nee, dat snap ik. Ja.
Het is wel goed om te benoemen, want dat vind ik wel een heel mooi voorbeeld, ook voor de mensen die nu luisteren. Ik heb dus de mogelijkheid gekregen van de organisatie. Er is namelijk geen tekort aan ruimtes in veel verpleeghuizen. maar een tekort aan menselijkheid. Simpelweg, er zijn te weinig zorgverleners om menselijkheid te verlenen. Dus er zijn wel ruimtes, maar geen mensen. En ik heb dus dat volledige vertrouwen gekregen om daar te komen wonen. En ze hebben me dus ook de vrijheid gegeven om te schrijven wat ik wil, om video's te maken wat ik wil, om op social media te plaatsen wat ik wil. Ze hebben dus niet eens het boek gelezen en daarin allerlei dingen aan kunnen passen of kunnen zeggen, dit willen we niet. Dat is volledig vanuit vertrouwen gegaan. En het feit dat anno 2021 een zorgorganisatie dat vertrouwen toont, ja, dat is een heel groot compliment waard.
Het zegt heel veel over hun, ja. Ja.
Ja.
Dat is ook
en dat een, maakt uiteindelijk, en dat vind ik het mooiste, dan zie je dus dat die openheid en ja, die kwetsbaarheid die daarmee wel wordt getoond, dat leidt tot een gesprek, tot betere zorg en tot dit maatschappelijk gesprek dat nu in gang is gezet.
Nou, en wat ik ook mooi vond, is dat jij op een gegeven moment je worsteling omschreef en dat je het gesprek aanging daar met de verzorgers. En toen dacht ik, ja, hoe zou ik dat gedaan hebben? En toen dacht ik, ja, volgens mij ontstaat het inderdaad vanuit het gesprek, moet je dingen bewegen. Alleen, er zitten zoveel lagen boven, voordat je al die lagen hebt en dan zit je bovenin. En dan moet je nog weer met politiek en zorgverzekeraars en mijn god, wat een spinnenweb, dacht ik toen. Dat is echt een enorme klus. Maar ja, het begint bij jezelf. Dat is dan een hele mooie conclusie, vind ik. Dat je, als jij dat radertje niet in beweging zit, dan gebeurt er helemaal niks.
Ja, je kunt die wachten op die verandering, maar je kunt hem ook zijn.
Ja.
En dat kunnen wij allemaal zijn.
En voor jouw boek, Teun, wat was het moment dat jij dacht, dit moet een boek worden?
Ja, ik draag dus altijd een geel boek bij me in het verpleeghuis. Heel klein notitieboekje. Daar schreef ik altijd in wat ik dan voelde, wat ik dacht. Wat mijn huisgenoten mij vertelden, wat me opviel. En uiteindelijk heb je dan heel veel aantekeningen. Ja, en het is misschien best wel een luxe positie in de huidige wereld. Maar ik heb 3 gesprekken gehad met uitgevers. Kennelijk is mijn verhaal dus heel gewild.
Heerlijk. Heerlijk om te kunnen kiezen.
Ik heb dus helemaal ook niet gekeken naar de naam van de uitgever. Want ik zit bij de arbeiderspers. En dat is kennelijk goede uitgeverij, goede naam. Maar ik kom helemaal niet uit die boekenwereld, dus ik kom erachter, dus wel een vreemde wereld. Maar ik had een gesprek en ik vroeg aan die redacteur, wat is de reden dat jij dit verhaal wil schrijven? En daar kwam een heel menselijk antwoord uit. En ja, toen dacht ik, dit voelt fijn, dit moeten we doen. En vooral omdat dat verhaal vanuit die ervaring van mensen met dementie, ja, dat is zo gemarginaliseerd. Het draait zo vaak om dat professionele perspectief. En het vraagt van ons, vaak als zorgprofessionals, om een stap opzij te zetten en het podium te bieden aan mensen die anders niet gehoord worden.
Weet je, die uitgever is natuurlijk heel belangrijk. Want ik neem aan dat je alle media en of doe je dat allemaal zelf? Of gaat dat via de uitgever?
Dus natuurlijk hebben zij wel publiciteitspersoon. Maar de meeste media die benadert mij gewoon zelf.
Ja. Nou,
ik benader hen.
Ja, ja. Want je hebt al zoveel media-ervaring ondertussen. Ja, ja, het is echt niet normaal volgens mij.
Dat is natuurlijk superleuk, maar daar gaat het niet om. Het is vooral nodig dat zoveel mogelijk mensen van Financieel Dagblad tot NRC, tot Volkskrant, tot Jongerenkrant, tot Jongerenradio's en dat iedereen daarmee in contact komt.
Ja.
Ja, gelukkig, en ik hoop ook mensen die nu luisteren of gaan luisteren, mensen mogen me altijd bereiken of DM'en, mailtjes sturen. En ja, dat is ook wat media doet. En dat werkt gewoon goed. Mensen willen altijd persoonlijk contact.
Ja, maar ik denk dat het valt of staat met de energie die jij uitstraalt. Jij doet het niet om iemand of om een beroepsgroep af te kraken. Of je wil gewoon dat het menselijker wordt. En ik denk dat als ik dat zou willen, weet je, zo wil ik ook behandeld worden. Dus het is niet iets, inderdaad, die gouden kranen zijn het niet. Het is geen ideale wereld. Het is gewoon heel puur. En dat vind ik juist het mooie van jouw verhaal.
En ik ben benieuwd wat Marianne het mooie vindt aan jouw verhaal. Marianne, je bent boven op het podium. Welke vraag of verzoek heb jij voor Teun?
Welkom.
Een hele goede avond. Ja, Teun, ik volg jou ook met hart en ziel. En daar wat nodig kan, probeer ik jou onder de aandacht te brengen bij mensen. jij hebt deze opdracht, zo noem ik het even, niet voor niks, dat jij dit doet en op deze jonge leeftijd. Dus dat kan niet anders zijn dan dat dit voor een verandering zal gaan zorgen. Maar mijn vraag is eigenlijk, want ik weet, ik heb een vriend gehad, die kwam uit Irak. En daar had je eigenlijk helemaal geen verzorgingstehuis of bejaardenhuis, had je helemaal niet. Hè? Want het was het alleen of je had geen kinderen of je kinderen konden niet voor je zorgen. En dan was het eigenlijk een beetje meer schande dat niemand voor je zorgde. Dus dat ligt daar heel anders. Maar ik weet bijvoorbeeld vanuit Peru dat er particuliere instellingen zijn, particuliere woonvormen. Heb je daar voor jezelf, durf je daar al over te dromen, dat het Teuns House, ja, daar zat ik ook aan te denken. Ben je daar al mee bezig? Dat het ook gebeurt op jouw manier en dat mensen zich bij jou kunnen melden en via betalingen of wat, hoe dat het dan allemaal rond moet komen. Maar denk je daar ook al aan, Teun?
Nee, en dat wil ik ook niet. Ik denk er wel aan, maar het antwoord is nee, dat wil ik niet. Er is ook geen Teun-manier. Zijn kernwaarden en ik geloof erin dat iedereen daarnaar kan leven.
Ja.
En het is niet mijn ambitie om zelf iets op te richten.
Nee.
Ik hoop vooral dat we mensen aan kunnen zetten tot nadenken en kunnen inspireren.
Ja, oké.
Het is niet zo dat ik één huis wil oprichten. Waarom niet? Nee. Omdat ik weet dat je ook vanuit je jonge generatie een grotere impact kunt hebben door je energie te steken in het doorbreken van dat stigma op de brede manier.
Ja, ik snap het helemaal. En mijn vader is ook dementerend en ik ga meestal één keer in de maand met mijn muziekinstrumenten daar naartoe. En ik zet Jantje Koopmans aan en een kleine café aan de haven en een muziekinstrument. En het is gewoon een geweldige middag. En dan denk ik bij mezelf, waar gaat het eigenlijk over? Want het is inderdaad simpel. En ook die mensen, wat je ook zegt en benoemt, ja. Heel mooi.
Ja, het is dat is misschien wel mooi om te weten nog, Marianne. Niet een verwijt richting jou, want je ziet er heel leuk uit op je profielfoto.
Oké,
dank je wel. Zo, in de pocket.
Ik denk, Pauline en Karen weten wel wat ik ga zeggen, maar kijk, het feit dat we het vaak hebben over dementerende mensen of dementerende, dat zegt natuurlijk al heel veel over het stigma dat er heerst op dementie als ziekte.
Yes.
We zeggen namelijk ook geen kankerende of kankerende ouderen of kankerende mensen.
Ja.
En dat is wel wat we vaak bij mensen met dementie doen. En dat kunnen we dus met elkaar verbeteren door ook in onze taal te letten op hoe we mensen benoemen. Als mensen die leven met dementie of als dementerende. En daarmee zeggen we, je bent onderdeel van de groep zieke mensen. En dat moeten we voorkomen.
Ja, precies. Nee, heel mooi. Zeg je heel
dankjewel
mooi.
Voor je verhaal.
Ja, dankjewel.
Dankjewel, Marianne. Ja, en ik vind het ook heel mooi dat je zegt dat muziek zo belangrijk is. Want ja. Dat hoor ik ook terug bij jou, Teun. Muziek is gewoon, volgens mij, dat geeft zoveel ontlading en ontspanning. En een sfeer kan je daarmee veranderen. Ja, ik...
Mensen komen er ook in, merk ik altijd. Zelfs achter een rollator komen mensen in beweging. Dat is zo herkenbaar. En wat Teun straks ook heel mooi uitlegt, dat emotionele geheugen, dat blijft. Dat is geregistreerd in elke cel vanaf het moment van de geboorte. En dat blijft, die herinneringen blijven. Dus op het moment dat je daar op in kunt spelen, dan kunnen mensen dat ook voelen. En dan zie je gewoon openkomen. Ik vind het ook altijd magisch om te zien.
Ja, en ook in rolstoelen. Wat ik zelf heel interessant vind, en dat zegt ook iets over onze doorgeschotenheid in onze samenleving, is dat we dan moeten onderzoeken dat mensen met dementie muziek leuk vinden. Dat we moeten onderzoeken dat mensen met dementie baat hebben bij een goede leefomgeving. Dat we moeten onderzoeken dat mensen met dementie baat hebben bij persoonlijke aandacht. Dat is niets meer dan normaal. Ieder mens houdt daarvan. Maar het feit dat we dat dus al specifiek moeten onderzoeken, zegt ook iets over hoe anders we kijken naar mensen met dementie.
Ja, precies. Ja, dat zeg je mooi. Dat is het absoluut. Want het is gewoon een levensbehoefte. Het hoort gewoon bij een levensbehoefte. Aanraking, verbinden, het voelen, gezien worden. Eenzaamheid, echt. Van het afgelopen jaar, als je dat zo hoorde. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Het is gewoon verschrikkelijk. Ja.
Ja, want hoe is dat nu, Teun, bij jou op de afdeling? Want toen ik jou voor het eerst sprak, toen zei je, we hebben enorm last van de coronamaatregelen. Hoe is dat nu?
Ja, gelukkig geen corona op de afdeling, dus die zijn nog open. Er is afgelopen jaar wel 3 keer, ik ben natuurlijk met corona komen wonen. Er is wel 3 keer corona geweest, dus 3 keer dicht geweest. Maar nu is het rustig, gelukkig.
Kijk. Ja, want dat geeft toch ook een. Dat sluit nog verder af, denk ik. Ja.
Ja, maar ook in het coronadebat. Dan zie je dus hoe gemarginaliseerd de groep mensen met dementie is. Hoe nog altijd veiligheid en kwantiteit van leven voorop staat. En we onderwaarderen ook echt wat voor mensen met dementie soms juist belangrijk is, namelijk wel dat contact met hun familieleden. En wat je nu dus ziet ook in de zorg. Stel je voor, je kunt niet meer goed communiceren via geluid of je kunt niet meer goed communiceren met taal. Dan is juist de stand van de mond heel belangrijk. Of dan is juist de blik in de oog heel belangrijk. En je merkt gewoon dat als iedereen preventief met mondkapjes gaat lopen, dat dat zo beperkend is voor het contact. En dat je dus in de laatste fase van je leven alleen maar mensen ziet met mondkapjes op, bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk iets wat wordt bepaald, maar het zegt ook iets in hoeverre we nog niet helemaal doorhebben wat nu van belang is voor mensen die leven met dementie. Want ja, ik ben de enige verpleeghuisbewoner in Nederland die het verpleeghuis overleeft.
Ja.
Over het algemeen is het verpleeghuis geen plek waar mensen daarna nog naar huis gaan. Dus mensen komen er om nog een fijne tijd te hebben, een laatste levensfase. En dan overlijden mensen.
Ja, en dat lijkt me het meest afgrijzelijke van het wonen in een verpleeghuis. Dat je iedereen om je heen ziet gaan.
Ja, niet altijd. Zo zie ik dat niet. Ik leer veel mensen kennen. Veel mooie mensen. En ook al 5 buurvrouwen leren kennen bijvoorbeeld. Ja, allemaal verschillende mensen, maar ja, dat hoort er wel bij. Ik weet dat mensen doodgaan.
Ja.
Ja, en los van, natuurlijk heb ik verdriet en hebben zorgverleners natuurlijk ook verdriet. Maar dat is wel onderdeel van het leven. Ook het leven met dementie.
Ja, nou kijk, nu zit je er natuurlijk helemaal bovenop. Je woont er tussenin, echt letterlijk tussenin. En met één, zoals ook met collega's en met vrienden. Ja, met de één heb je meer dan met de ander. Zo simpel is het. Alleen, ja, je zit nu echt aan het eind van iemand zijn leven. En dat is natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat dat niet altijd even makkelijk is. Vooral niet als je een goede band met iemand op hebt gebouwd en je ziet die wegleiden. Dat is natuurlijk.
Kijk, daarom zeg ik ook, ik heb natuurlijk ook verdriet. Maar het is ook heel mooi dat je dat juist ook met mensen mag delen. En ik vind het. Hoe bijzonder is het als je huisgenoot Ellie ook tegen je zegt van, goh, ik ben bang om alleen dood te gaan.
Ja.
Dat is natuurlijk iets wat bijzonder is om met elkaar te mogen delen. En als we elkaar daarin kunnen steunen. Kijk, zij steunt mij erin door dat te vertellen. Dat is dus de wederkerigheid die we hebben.
Ja, dat is inderdaad. En de oprechtheid en het pure ervan. Ja. Terwijl je omschreef dat ze dat heel moeilijk vond om met de dochter te bespreken. Dat was ja. Ellie, toch? Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja, het is een hele bijzondere wereld, het verpleeghuis. Het is een verborgen wereld. En ik hoop dat het boek eraan bijdraagt dat het wat meer in de openheid komt. En dat het dus ook niet erg is om over dementie te spreken. En dat het niet vreemd is om met mensen met dementie wel nog op stap te gaan.
Dat vond ik juist zo leuk dat je dat omschreef, want ik had me dat nooit bedacht. En omdat ik er natuurlijk vrij ver van afsta, denk ik, ja, dat zijn wel de leuke momenten, maar dat kost heel veel energie van jou. Je krijgt er ook wel energie voor terug, maar je moet het allemaal wel bedenken en ondernemen en regelen. En het is natuurlijk best wel gedoe.
Teun, voordat ik jou ga vragen straks welk boek jij zelf het meeste hebt van geleerd. Want ja, we zijn natuurlijk wel de boekenclub, dus we horen ook graag van schrijvers welk boek jij als schrijver het meeste aan hebt gehad tot nu toe in dit 22-jarige leven. Wou ik even naar Marjan, want Marjan, jij bent ook op het podium. Welke vragen of toelichtingen heb jij voor Teun?
Ja, Teun, ik volg jou al wat langer. Je komt hier ook redelijk uit de buurt, volgens mij. Toch? Ik woon in Schijndel, net als Marianne.
Ik kan aan je naam niet zien waar je vandaan komt, maar Schijndel ligt in de buurt. Paaspop is het eerste festival waar ik ooit naartoe ben geweest.
Marianne komt ook uit Schijndel.
In jouw voortuin. Nee, grapje. Het liep gewoon op de camping.
Was ik toen nog niet bij
die Schijndel. Ja, ja.
Want ik woon hier pas 3 jaar. Dus ik ben hier nog niet zo erg bekend. Maar goed. Ik sprak laatst een vrouw uit Rotterdam. Oh ja, ik vind het dus echt heel fantastisch wat je doet. Daarom dus ook dat ik het volg. Dat is duidelijk, hè. Maar ik sprak laatst een vrouw uit Rotterdam. Een kunstenares. Die woont ook in een verpleeghuis. Wist je dat?
Nee, wist ik niet. Nee, natuurlijk, nee. Ik ken niet
iedereen. Nee. Ik dacht toen meteen van, ik moet jullie met elkaar in contact brengen. Want zij heeft ook die bewuste keuze gemaakt om erin te gaan wonen.
Maar stuur me haar contactgegevens.
Ja, ik was er al aan het zoeken van wie was het ook weer. Zodra ik het weet, dan stuur ik het aan jou. Ja?
You got my name. Yes, dankjewel.
Oh, maar zij heeft zelf geen... Zij is niet de mens zelf.
Ja, dit is...
Nee. Zij is bewust daartussen gaan wonen.
Aha.
Ja, en Pauline is nu helemaal getriggerd, hè, jongens. Die vindt alweer een verhaal. Die zegt, kom, we nodigen eruit. En die gaat ook deze mevrouw helemaal interviewen.
Nee, dit is de Teunzen moment. Nee. Nee, Teun heeft een boek, hè? Daar gaat het om. Maar ik vind het wel mooi.
Ik dacht echt dat Teun compleet uniek was. En nu dacht ik, hè?
Teun is ook uniek, alleen hij brengt mensen blijkbaar op een idee. En dat is mooi.
Compleet uniek. En in die zin van, wat hij doet, dat doet echt niemand. En ja, toen, hè? Woon jij? Nou, ik had echt iets van, oké.
Ja, dit is een woord vervolgje. Jullie hebben leuk.
Ja, ik ben benieuwd of zij de huur ook met medemenselijkheid betaalt of met alimentatie. Dat zou ik nog kunnen.
Nou, maar is het een idee, Teun? Dat
is een idee, hoor. Om veel gescheiden mensen die dan in de verpleging hebben allemaal woonruimte nodig.
Of studenten.
Naar nieuwe opvulling. Of studenten. We moeten gewoon veel meer samen gaan leven. En ik hoop ook dat ik weet niet hoe de mevrouw heet, maar ik hoop juist dat er veel meer mensen zoals haar in de verpleeghuis gaan wonen. Want jeetje, wat hebben we kunstenaars hard nodig in verpleeghuizen om die eenheidsworst te doorbreken die we nu soms zijn.
We hebben eigenlijk allemaal de kunstenaar in onszelf nodig. Want de kunstenaar in onszelf heeft verbeeldingskracht, kan dingen maken, kan dingen neerzetten en kan anderen inspireren.
Hoppa.
Ja, nou mooi.
Dit was wel een beetje met hulp van Merlijn van de Turn Club. Ik weet niet of jullie die kennen.
Nee.
Oké, ik ga je even iets heel nieuws brengen. Merlijn Twaalfhoven is een dirigent. En kwam eigenlijk in een korte tijd al behoorlijk op het wereldpodium. En kwam, ik weet niet precies hoe de volgorde is, maar zat op een bepaald moment bij een wereldtop van wereldleiders, waar het ging over, kunnen we de klimaatdoelen op tijd halen of kunnen we dat vervroegen? Ik geloof dat het ging over het vervroegen van 2050 naar 30. Dat idee, 2150 naar 2130. En hij zei, daar zat iemand uit dit, van die partij. En die zei, nee, ja, maar het ligt eigenlijk aan dat. Daardoor kunnen we niks doen. En die partij zei weer, nee, het ligt aan dat. En die partij zei weer, het ligt aan dat. En zo zat iedereen de bal naar elkaar te spelen. En toen kwamen ze bij Merlijn uit. En hij zei, je hebt gelijk. Dat moeten we doen. En toen heeft hij de Turnclub opgericht. En de Turnclub bestaat voornamelijk inderdaad wel uit kunstenaars die zich erbij aansluiten. Maar het is vooral bedoeld om de kunstenaar in jezelf wakker te maken. En dan bedoel ik niet van, iedereen kan schilderen, want als je een vlek op papier hebt, ben je een kunstenaar. Nee, niet dat banale idee. Het idee van, wat is de kunstenaar in jou? En die kunstenaar in jou, dat is die verbeeldingskracht, die scheppingskracht.
Ja, wie weet, kan Teun het meenemen in creatieve plannen? Ik weet het niet.
Dankjewel voor je anekdote, Marjan. En niet vergeten Teun te appen als je weet hoe ze heet, hè?
Dat zou
ik doen. Doe maar een DM.
Precies.
Doe hey,
Teun, ik had hem al aangekondigd. Welk boek heb jij zelf het meeste van geleerd?
Ja, Karin, misschien is dit heel onsexy om in dit gezelschap te zeggen, maar... Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik... Ja, oh jee, hou je Nee, ik moet heel eerlijk bekennen. Ik doe natuurlijk een voltijd master zorgethiek en beleid naast wat ik doe. En ik lees dus... Mijn week zit zo vol dat ik als ik lees, dan is dat altijd gerelateerd aan mijn studie. Dus ik ben niet dat ik daar per se fan van ben, maar ik vind boeken die gaan over de theorie van Kant. Ik weet, Boom, uitgeverij, heeft daar veel boeken van. Die vind ik heel interessant, omdat Kant bijvoorbeeld als denker vindt dat waardigheid wordt gevormd door je rationele vermogens als mens. En dat is juist precies wat de huidige gedachtegang is van veel mensen over mensen met dementie. Namelijk dat als je je rationele vermogens verliest, dat je niet meer waardig kunt leven. En mijn ervaring in het leven met mensen met dementie, en daarom vind ik die boeken zo interessant, is dat mensen ook met dementie nog altijd een waardig leven kunnen hebben. Alleen dan is het belangrijk dat wij als omgeving hen ook als waardig en gelijkwaardig mens zien.
Ja, mooi. Maar ik snap dat jij qua tijd dat jij het heel druk hebt, hoor, Teun.
Gelukkig.
Ja, nee, als jij en nog aan het studeren bent en je schrijft een boek en je doet alles eromheen. Ja, op een gegeven moment denk ik dan van waar haal jij je tijd? En je gaat ook nog hardlopen 's ochtends. Dan denk ik, nou, ja, dan heb je een druk leven.
Ik heb in ieder geval een heel betekenisvol leven.
Dat ook, ja. En heb jij dat van vroeger uit meegekregen, of niet? Van je ouders?
Goede vraag. Nou, ik heb dat niet per se meegekregen van mijn ouders. Mijn moeder kan ook wel lekker uitslapen tot 12 uur. Dat vind ik vreselijk.
Ja.
Maar wat ik wel van mijn ouders heb, en dat vind ik ook mooi om te delen. Ik heb een prachtige opvoeding gehad in de zin van een hele liefdevolle jeugd. Mijn ouders zijn wel gescheiden, maar mijn moeder is uit de kast gekomen toen ik 11 jaar was.
Oké. Okay.
En mijn ouders hebben elkaar daarna altijd het geluk gegund. En ander het geluk wensen, dat is iets wat we vaak ontbreekt in onze maatschappij, naar mijn idee. Ja, en wat je in het verpleeghuis nu dus echt in de praktijk kunt brengen. Door iemand het geluk te wensen, maar ook samen geluk te creëren. Ja.
Ja, mooi. Maar volgens mij, als ik zo tussen de regels doorlees, is jouw moeder wel een enorme inspiratiebron.
Zeker.
Ook met haar ervaring in de zorg.
Ja, toen ik, dat vind ik een mooie gedachte om af te sluiten in wat mensen met dementie nodig hebben qua gevoel. Ik heb toen ik 17 was de borsten van mijn moeder achter mijn oor laten tatoeëren. Niet omdat ze nu dat ik nu zo ontzettend dol ben op haar borsten. Ze is er zelf wel trots op, want het is haar symboliek. Maar ik vond mama achter mijn oren een beetje duf.
Ja.
En ik dacht, wat hebben mensen met dementie nu nodig? Ik had net mijn stage gehad voor het eerst in het verpleeghuis. Ja, en dat is het gevoel van geborgenheid. Dat je kunt zijn wie je wil zijn. Je hebt ook voeding nodig om jezelf te ontwikkelen. Ja, en dat is wel het symbool van mijn moeder. Ik slaap altijd op mijn rechterzijde. Achter mijn rechteroor staan die borsten getatoeëerd. En nu kan ik altijd rusten op de borst van mijn moeder. Dus altijd dat geborgen gevoel.
Oh, dat is een mooie.
Symbolisch terugkrijgen. Ja. Dus als ik later dementie heb, die kans is dus 1 op 5. En ik moet wel op een gesloten afdeling wonen. Ik hoop natuurlijk dat wij er met elkaar voor kunnen zorgen dat het niet zo hoeft te zijn. Maar dan kan ik rusten op de borst van mijn moeder, ook als ik 90 ben. En mijn moeder is dus al overleden. Heb ik wel die geborgenheid.
Wauw. Ja, dat is een mooie gedachte. Ik zou er zelf niet zo snel op gekomen zijn, dat zou ik begrijpen. Maar ik vind het wel... Ja, als je het zo uitlegt, dan denk ik, nou, waarom ook niet? Ja, iedereen die heeft een tattoo waar die wat mee heeft. En waar die zich prettig bij voelt en waar die achter staat. Want het is natuurlijk behoorlijk definitief. Dus waarom niet?
Zeker. En ook al zijn dingen wat minder... natuurlijk is een tattoo definitief. Maar soms is het ook prima om dingen gewoon op intuïtie te doen. En dingen random te doen.
We denken soms te veel na. We zijn soms te rationeel. Kans zal ontzettend trots zijn op ja. ons als Nederlander.
Nou ja.
Kan zo op een tegeltje, inderdaad.
Ja, precies.
Hey, Tim, wat hebben wij nog niet aan je gevraagd wat je wel nog wil delen met ons?
Nou, waar het boek te koop is.
Ja, precies. Nou, vertel.
Nou, natuurlijk overal.
Ja.
Natuurlijk overal, ja.
Ik zal zorgen voor de linkjes. Die staan ook in mijn webpage. En ik zal bij de podcast
zorgen. Ik ben vooral ontzettend benieuwd wat mensen ervan gaan vinden. En wat het met hun doet. En of het een life changer is. Of dat mensen denken, jeetje Teun, schrijf vooral een tweede boek. Maar wat minder
idealistisch. Dat sowieso.
Als je dat zo bedenkt. Maar ik hoor het ontzettend graag.
Nou, en ik ben ook benieuwd. Wat zijn je plannen verder? Voor de toekomst. Wat ga je doen als je klaar bent met je studie? Of hoe zie je het verder?
Ja, een leuke Hollandse vraag.
Ik ben ook een Hollandse meid hoor.
Als ik iets heb geleerd van mensen met dementie, dan is het leven met het moment. Soms kunnen mensen met dementie niets anders. Dus ik wil niet te ver vooruit kijken en grote planningen maken. Ik doe wat mijn hart nu me nu ingeeft. En dat is wonen in het verpleeghuis. En dat blijf ik doen.
Mooi, ja. In het moment in het nu, ja. Heb jij nog tijd voor een laatste vraag van Annette, Teun?
Zeker.
Ja?
Kom maar door, Annette.
Ja, goedenavond.
Hoi.
Hoi. Ik heb jou toen gezien. Jij hebt dat toen georganiseerd in een kerk. Zeg maar catwalk.
Ja.
En ik kon dus
een
niet...
circulaire art fashion show.
Ik heb het gezien, ja. Mooi.
Ja, ik kon niet meer op de naam komen. Dus ik dacht van, ik wil even weten wat ik... volgens mij had ik het met jou, de Pauline, over.
Ja, klopt. Ja.
Ja, ik kwam dus niet meer op de naam. Ik was de link aan het zoeken. Maar nu, dankjewel. Ja, ik vond het heel mooi dat je dat had gedaan. Ik kwam er eigenlijk toen via DJ Je Moeder eigenlijk. Daar had ik toen de link van gekregen. En,
die zit ook op Clubhouse, ja.
Ja, ik vond het een heel mooi initiatief in ieder geval.
Dankjewel, leuk ook van... Esther, het heet Oud en Nieuw. Een circulaire art fashion show over de levensverhalen van mensen met dementie. Dus creaties gemaakt op basis van het verhaal dat ze zelf vertellen. Gemaakt door 100 studenten van mbo-scholen.
Kijk, en zoek jij dan de connectie of doen de studenten dat? Hoe werkt dat?
Nee, Dat initiatief heb ik samen gehad met modeontwerper Babette van Rijthoven. En hebben dat samen helemaal opgezet, bedacht, de visie erachter. En dat is dus in coronatijd georganiseerd. Dan zie je dus ook waar je vaak tegenaan loopt als jongere. Ja, dat is in zulke organisaties. Je moet bijna tot de vaste club mensen horen die al dingen organiseren. Een beetje tot bijna tot het meubilair om in zulke tijd het vertrouwen te krijgen van organisaties om zoiets te organiseren. Maar uiteindelijk is het gelukt en hebben we heel veel mensen met dementie gelukkig kunnen maken met een mooi moment.
Ja,
ik vond het heel ontroerend om te zien.
Ja, er staat een video op YouTube. Ik heb altijd video's gemaakt namelijk. Als je Oud en Nieuw opzoekt, circulaire art fashion show, dan kom je erbij uit.
Gaan jullie het volgend jaar weer organiseren?
Nee.
Okay,
dus mag ik hier iets op zeggen?
Nee, ik geloof juist dat de je moet goede ideeën uitvoeren en dan ook je creativiteit gebruiken voor iets nieuws.
Mm-hmm. Ja.
Ja, elke keer hetzelfde. Nee, precies, vernieuwing. Ja. Ja.
Mag ik even aansluiten op jou, Teun?
Ja, dat doe je al. Kom maar.
Okay. Ik heb een paar jaar geleden in de Dutch Design Week stond ik in een verzorgingshuis.
Ja, mooi.
Ik geef workshops waarin je van oude lapjes stof iets nieuws kunt maken. En ik heb in dat verzorgingshuis mensen allemaal lapjes, oude kledingstukken laten verzamelen. En mensen uit de buurt ook. Want ik wil niet alleen binnen het verzorgingshuis, maar juist ook de wereld eromheen er ook bij betrekken. En daar heeft iedereen die lapjes zitten punchen. Ja, dat is een bepaalde techniek, die doe ik. Dan maak je van een oud lapje een nieuw soort creatie. En dat kan iedereen, ook mensen met dementie kunnen dat nog. Zo makkelijk is dat. En zo hebben we een herinneringskleed gemaakt, waarin dus al die herinneringen fysiek, door die fysiek gedragen kledingstukken, bij elkaar zijn gebracht en één groot herinneringskleed zijn geworden. En dat is weer een andere manier om met die herinneringsstukken...
Ja, en ook met de zintuigen van mensen.
Ja, 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 ja. Vind ik ook mooi. Zo belangrijk.
Ja, en samen tot één geheel, dat vind ik ook mooi.
Ja, ja. Ja, dat was ook het grote idee erachter, om het samen te brengen.
Mooi, dankjewel.
Ik heb nog één slotboodschap, Paulien, Karin en alle luisteraars.
Oké, okay, okay, nou. Okay. Komt-ie, tromgeroffel, nou, alle eyes on time.
Nou, wat ik oprecht hoop vanuit mijn haarvaat is dat we eindelijk van de toekomst van mensen met dementie een hoopvolle toekomst kunnen maken. Dat is zo belangrijk, dat je mensen met dementie nog de hoop biedt en dat ze nog wel dat volwaardig medemens kunnen zijn, dat ze graag willen zijn. Maar dat kan alleen als wij ook kritisch naar onszelf durven kijken in hoe wij omgaan met mensen met dementie. En het daar met elkaar over hebben, elkaar af en toe tegenspreken als we het ergens niet mee eens zijn. Maar dat we het vooral erover hebben. En ik geloof erin, als we anders gaan kijken naar mensen met dementie, dan gaan we ook anders doen. Anders kijken is anders doen.
Ja, en wat je omschreef is, hoe zou ik dit zelf vinden? Of hoe zou ik dit zelf, wat vind ik hiervan? En hoe, vooral wil ik dit zelf ook zo? Ik vind dat ook een hele mooie, als je vanuit die gedachte kijkt.
Mag ik één vraagje stellen? Teun, denk je dat het mogelijk is dat we niet meer de dementie vanuit het probleem zien, maar juist vanuit het licht, dus vanuit het heel dicht bij het einde staan, bij het licht?
Op dit moment niet.
Oké.
We hebben nog een lange weg te gaan.
Zeker.
Voor iedereen, het boek van Teun, Verpleeg Thuis, overal te koop volgens Teun. Volgens mij ligt die ook overal. Ik zag hem hier in Rotterdam ook bij de Donner liggen. Fantastisch dat je ons in deze boekclub hebt willen vertellen over jouw boek en je verhalen. Pauline, heb jij nog een mooi slotwoord voor Teun?
Nou, ik hoop dat je heel veel mensen bereikt. Je hebt in ieder geval mij aan het denken gezet. En dat is op zich niet zo heel moeilijk, maar wel dat ik erover na ga denken. En kan denken van, wat kan ik nou betekenen voor mensen met dementie? Kan ik ergens in bijdragen? Die vraag leg ik bij jou neer, Teun. Mocht je me ooit nodig hebben voor fotografie of voor andere dingen, dan kan me bellen. En verder, ja, ik denk dat het vooral de menselijkheid is. Niet alleen met mensen met dementie. Daar beginnen we mee. Maar zo zijn er natuurlijk nog heel veel andere mensen die dit ook kunnen gebruiken. Maar ik denk, behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wil worden. Ik denk dat dat een heel mooi uitgangspunt is.
Laat hem van mensbeelden. Dank jullie wel.
Ja, dank je wel voor je tijd. En ik wens je heel veel succes. En ik hoop dat je heel snel bereikt wat je wil bereiken.
Gaan we voor.
Oké, top. Hey, dank je wel.
Doei, doei.
Doeg. Wat een mooie missie van Teun, hè? En wat ontzettend tof dat je deze hele podcast geluisterd hebt. Volgende keer zijn we er weer in de Boekenclub op Clubhouse met een nieuwe schrijver die komt vertellen over zijn boek. En wil je nu het boek van Teun bestellen of informatie over wat we allemaal besproken hebben? Klik dan even op de linkjes in de beschrijving. En vond je het een leuke podcast? Klik dan op volg, like of abonneer. Het mag allemaal. En helemaal gaaf als je hem doorstuurt naar iemand die hier ook wat aan kan hebben. Nou, tot de volgende podcast.